ich realisiere nicht, dat om het goed te doen, dat ik met ieder van jullie iedere dag gesprek zou moeten hebben, individueel gesprek zou moeten hebben. Kan niet. Vanwege het getal. Waarmee ik eigenlijk wil aangeven dat een werkelijk gesprek iets is wat niet zo plotseling maar kan. Je moet elkaar daarvoor meerdere malen zien. Meemaken. Niet alleen dat wat er gezegd wordt, maar dat wat iemand is. Wat hij meebrengt zonder dat hij iets gezegd heeft. Dat hij is zonder dat hij zijn mond nog heeft opengedaan. Want we proberen, denk ik, in meditatie aan de wortels te komen, aan de innerlijke structuur te komen, die natuurlijk als mens algemene trekken heeft, maar die bij ieder van ons op een andere manier werkt. En doordat die anders werkt, want geen twee mensen zijn gelijk, zijn de eventuele stoornissen, zijn op een andere manier tot stand gekomen. En als je dus met elkaar in een echt gesprek bent, moet je vrij snel achter die speciale constellatie komen waarin dat algemene zich verbijzonderd heeft. Het lijkt, als ik het zo stel, een moeilijkheid extra. Dat is natuurlijk ook de grote kans. Het vraagt die intensiteit waarin je elkaar bereikt. Onafhankelijk van het feit dat de ene vragen stelt en de andere in alle nederigheid probeert antwoorden te geven. Die ander inzicht in zijn vraag geeft. Want een antwoord is in hoogste instantie alleen een verwijzing naar de vraag zelf. Want een antwoord wat dus je de vraag ontneemt, is een slecht antwoord. Dat is een antwoord wat op autoriteit berust. En autoriteit is een verschijnsel waar we dagelijks mee te maken hebben. En dat we waarschijnlijk onvoldoende bewust hebben wat die autoriteit allemaal doet. En hoe we daar slachtoffer van zijn. Want autoriteit berust in hoofdzaak op het feit dat er iemand is die jouw autoriteit verleent. En vaak is het zo dat je iemand autoriteit verleent omdat je gemerkt hebt dat anderen die mens autoriteit verleent. Dat kan zijn omdat hij een diploma gehaald heeft, specialist is. Het kan zijn omdat mensen gemerkt hebben dat iemand, ja, werkelijk iets te vertellen heeft. En als je die mensen dus autoriteit verleent, en hij vertelt je dan wat, en zegt je eigenlijk niks, dan ben je in eerste instantie geneigd om naar jezelf te kijken en te zeggen, er deugt iets niet met me, want ik snap het niet wat hij te vertellen heeft. En dan is natuurlijk de zaak geblokkeerd. Dus van deze zaken moeten we ons echt goed bewust zijn. Dat het autoriteitsverschijnsel niet vastzit aan een bepaalde groepering, maar dat die dus in onszelf in hoofdzaak aanwezig is. En dan wordt het natuurlijk altijd een hele ernstige zaak. Hè? Zodra je iemand autoriteit verleent, dan moet je voldoen. Dan moet je voldoen aan de raadgeving. En jullie denken natuurlijk, nou, waar heeft hij het nou allemaal over? Daarvoor zijn we niet gekomen. Maar dit is iets wat heel bazaal is. Wat aan de wortel ligt van het verstand houden tussen mensen. Dus in het besef dat ik eigenlijk onvoldoende kan doen wat ik zou moeten doen, proberen we het toch maar. Gisteren in de nabespreking zijn we blijven steken bij wat ik toen even terloops heb aangeraakt. En dat is dat verschijnsel dat wij van alles wat ons overkomt, van elke ervaring, maar zo'n heel klein stukje bewust krijgen. En dat ene bewuste stukje, wat maar een heel klein onderdeel is, dat weet ik nu vreselijk goed. Dat is echt minuscuul. Datgene wat je bewust hebt, dat wordt in je herinnering opgeborgen. En dat is het arsenaal waarover je beschikt. Terwijl je in feite, omdat het gelukkig wel zo is, dat wij alles registreren, echt alles, over een onmetelijk veel groter arsenaal zou kunnen beschikken. En alleen als je door hele speciale omstandigheden de tijd neemt om dat stukje wat je bewust gemaakt hebt en wat dus je herinnering is, om daar langer bij stil te staan, en dan waait het uit naar dat vele wat tegelijkertijd met dat kleine stukje wat je bewust gemaakt hebt aanwezig is geweest, waarmee ook weer aangegeven wordt hoe aanvechtbaar ons tijdsgevoel is. Want het kan iets zijn van 60 jaar geleden. Maar als je er lang genoeg bij stilstaat, bij dat bewuste stukje, dan is alles van 60 jaar geleden springlevend aanwezig. Exact. En dat kun je meten aan het feit dat je in bepaalde omstandigheden in een bepaald land bent geweest, bepaalde mensen hebt gekend, en het is exact aanwezig. Wat betekent dit? Ten eerste, dat je dus veel en veel en veel groter bent tuinje ben. Dat is één. En ten tweede, dat is waarschijnlijk nog bijna aangrijpend, dat je de heel onbewust weet dat er die geweldige kloof is tussen wat je denkt te zijn, en je zegt dat ben ik, en wat je in feite bent, oneindig veel groter. En dat die spanning maakt, en dat is waar ik eigenlijk dan op wijzen wil, dat die spanning maakt dat je altijd vernauwd bezig bent. Dat je dus niet over alle gegevens beschikt waar je in je leven doorheen geweest bent. En hoe meer gespecialiseerd je bent, hoe erger het is. Ik ken een geval van een zeer geleerd man, die op oudere leeftijd aan een diner zat. En jullie zullen het niet geloven, maar die aan zijn vrouw die tegenover hem zag, zei: Maps, hou ik hiervan? Ja, ik wil jullie geloven niet, maar het is echt gebeurd. Dat is natuurlijk nu een heel belachelijke kant, maar het geeft het even aan hoe wij bezig zijn. Hoe wij steeds meer, en dat zie je gewoon om je heen gebeuren, hoe wij steeds meer voor alles specialisten hebben. En hoe we er steeds meer toe overgaan om voor alles een specialist te raadplegen. En niet meer op onze eigen benen staan. Ademen, dat doen we nog zelf. Maar ook niet erg goed. Ja. Want we zijn zo bezig dat die adem, die mag niet eens meer thuis komen waar die hoeit, in onze onderbuik. Zo verlicht zijn we al geworden. En zo ver zijn we afgeraakt van het allereerste dat we leven, dat we ademen, dat we voelen kunnen. Dat we denken kunnen. Gebruik alles, maar vernauwd. En in die vernauwde positie komen de conflicten en komen de problemen. En dan begint de weg. Maar meestal is die na enige stappen al op een zijspoor, want dan gaan we vanuit die vernauwde positie op een vernauwde manier aan de gang. En komen dus in een andere vernauwing terecht. Dus we moeten gaan inzien dat we echt helemaal aan de basis moeten beginnen. Dat we ons dus bewust moeten worden van dat verschijnsel wat ik noemde, dat wij van alles wat ons wedervaart maar zo'n klein stukje bewust maken. En dat hangt samen met ons, met spanning die er is. Daar heb ik daarnet al een van de uitlopers van die spanning heb ik aangegeven. Dat bijna onbewuste gevoel, dat die kloof is tussen onze werkelijkheid, dat is dus al die gegevens, en wat we bewust hebben, dat is één. Ten tweede, en dat wordt ook gestimuleerd door die spanning, het gevoel dat we tekortkomen aan informatie. Dat zit eraan vast. Waardoor we dus ervaringshonger krijgen. En die kan hele gekke proporties aannemen. Hè? Als een man thuis komt en zijn vrouw wil zijn verhaal vertellen, maar hij zet gauw de televisie aan. Want daar komt informatie vandaan. Dat is een uitwas, tuurlijk. Ja. Maar als hij nou niet doet, kan hij dan nog naar zijn vrouw luisteren? Het is toch een hele simpele vraag, daar zitten we bijna allemaal in, hè? Ik denk niet eigenlijk. Zoals wij leven met z'n allen, dan moet je daar, ja, moet er bij een beetje om lachen, moet je een speciale cursus vervolgen. Hoe luister ik naar mijn vrouw? Of hoe luister ik naar mijn man? Heb ik daar tijd voor? Of meen ik dat ik daar geen tijd voor heb? En daar zit natuurlijk een hele voorgeschiedenis aan vast. Dat we in een samenleving zijn waar zulke dingen als ik nu ter sprake breng, volslagen onbekend zijn. Zo niet, volslagen onbelangrijk zijn. Het is belangrijk dat je wat wordt. Het is belangrijk dat je wat presteert. Laat zien wie je bent. Zien wie je bent. Want het is nu tastbaar. Dat en dat heb ik gedaan. Maar wat er van jou als hele mens terecht is gekomen, dat is toch volkomen onbelangrijk. Kom nou, zeg, wat is dat nou? Hele mens, wat is dat? Je bent toch een hele mens? Dus je moet hier een beetje inzicht in krijgen. Waar de ellende begint. Of waar de bevrijding begint. Die begint dus bij het je bewust worden van hoe dat bewustzijn van je werkt. Hoe jij de dingen doet. Hoe je luistert. En iedereen kan dat. Daar hoef je geen meditatieleraar voor te zijn. Iedereen kan dat bij zichzelf nagaan. Hoe luister je? Doe je dat uit beleefdheid? Of heb je echt belangstelling in die mens die tegen jou praat? Kun je belangstelling hebben überhaupt? Of is het zo dat je daar alleen geld voor moet krijgen om belangstelling te hebben? Kun je zomaar belangstelling hebben? Een rare vraag, hè? Is het zo raar? En dat betekent durf je tijd af te nemen in dat hele vreselijke, belangrijke, drukke leven wat je hebt, waar bijna de hele wereld van afhangt, om eens naar iets te kijken en te luisteren, zomaar, omdat het fijn is om ernaar te luisteren. Het fijn is om ernaar te kijken. Je hoeft er nog niet eens iets mee te doen. Want dat is dan onmiddellijk wat in mijn achterhoofd zit. Ja, nou is het fijn, maar hoe kan ik dat... hoe kan ik dat productief maken? Dat is toch van de hero dat je dat dan onmiddellijk denkt. Dat je niet kunt blijven in wat je fijn vindt. Dat het onmiddellijk een product moet worden. Waarom is dat eigenlijk? Balzac heeft al gezegd, de eigenlijke pen van de schrijver is zijn gevoel, vermogen tot inleven, niet die pen. Wij doen net alsof het die pen is, alsof het schrijven is, net alsof daar niet iets aan vooraf gaat. Het is namelijk dat je je inleeft, dat je je weggeeft aan wat je ontmoet. Dat je daar nog geen gedachten over hebt. Dat wel komt. Dat je je erin begeeft. Daarom is die uitgang van iemand die een probleem heeft, is zo tragisch. Als je een probleem hebt, dan kun je ook niet meer vinden, want dat probleem, dat ben jij. Jij bent dat probleem. En jij zoekt dan naar een oplossing. En dat ligt buiten dat probleem. Dat is een feit. Wat ik nu zeg is een feit. Het is geen uitvinding van mij. Als je dat ziet. Als je dat echt ziet. Dat het zo is. Dan besef je wat je niet moet doen. Dat is een probleem. Dan besef je dat je dat probleem als een voorbijgang kunt behandelen. Het is wel een hele indringende voorbijganger, maar het is een voorbijganger. En je moet die voorbijganger de aandacht geven van een voorbijganger. Dus je moet hem niet onmiddellijk aan zijn jasje trekken. Je moet hem voorbij laten gaan. Je mag best goed naar hem kijken. Dat is blijkbaar belangrijk voor je. Want als je hem aan zijn jasje trekt, dan is die niet meer de voorbijganger. Dan kun je hem niet meer helemaal zien. Het hangt allemaal samen met waar ik mee begonnen ben. Dat je niet de tijd hebt, of liever gezegd niet de tijd neemt, om te leven. Daar komt het op neer. Je neemt niet de tijd om te leven. Je neemt alleen maar tijd voor verder. Voor meer. Je neemt niet de tijd om nu te leven. Dat is nu. Te voelen, te kijken, te luisteren, te lijden. Dat is natuurlijk helemaal van de gekke. Dat je tijd zou nemen om te lijden. Het is wel nodig. Het is wel nodig. En je gaat je ook direct verbonden voelen. Als je die tijd neemt. Met alle mensen om je heen. Je gaat ze beter begrijpen. Omdat je een beetje tijd genomen hebt. Voor die meest veronachtzaamde mens die er op aarde is. En dat is jezelf. Jij leeft, ademt, voelt, denkt, hebt lief, haat misschien wel, verwijt doe je heel veel. En het dringt niet tot je doel. Want je bent met het volgende bezig. En het volgende. En het volgende. Er is nog zoveel in de wereld. En we moeten nog zoveel doen. Want het is zo moeilijk in de wereld. We moeten elkaar helpen. Want het is zo'n ontzettende loze kreet. Als je niet eerst beseft hoe je leeft. Al die dingen die je tegenkomt al in een categorie gedouwd hebt. Belangrijk werk, het huishouden. Bijvoorbeeld, huishouden is niet zo belangrijk. Dat moet wel gebeuren, natuurlijk anders ga je dood. Hè? Maar nou ja, kom. Maar dat is natuurlijk heel belangrijk werk. Naar elkaar luisteren. Nou ja, dat is voor de gekken. Wat natuurlijk heel belangrijk is, is dat alles wat je weet, dat je dat verkondigt. Dat je dat aan een ander vertelt. Waarbij je dan inderdaad zo bot bent, dat je het heerlijk vindt om dat 10 keer te doen. Terwijl het natuurlijk veel natuurlijker zou zijn, dat je het 1 keer gedaan hebt, dat je er genoeg van hebt. Voor ons is uitdragen is veel belangrijker dan luisteren. En is mening hebben veel belangrijker dan voelen. Zomaar voelen zonder dat er een conclusie komt. Mensen, kinderen. Dat is al heel bijzonder. Ik hoop dat al die kleine opmerkingen die ik hier maak, dat die ertoe leiden dat je eens op een andere manier met jezelf omgaat. Zodat je zelf een beetje tot wasdom kunt komen. Want alleen een mens die tot wasdom komt, die dus naar zichzelf geluisterd heeft. Die naar zichzelf gekeken heeft. Zonder oordelen natuurlijk. Hè. Dat is tijdverspilling. Naar jezelf kijken met oordelen. Maar dat doen we natuurlijk voortdurend. En dat je dus gaat inzien. En blijft inzien. heel belangrijk. Je blijft inzien dat je de tijd moet nemen. Dat je de tijd moet nemen voor het meest onzinnige wat er in ons vocabulaire bestaat. Voor jezelf. Voor hoe je leeft. Hoe je ademt. Hoe je beweegt. Hoe je lichaamshouding is. Waar de blokkades zitten. Zonder daarvan te schrikken. Gewoon te zien, ja, die zijn ontstaan. En die kan ik dus opheffen. Waarbij het natuurlijk duidelijk is dat een blokkade die eigenlijk net als iets wat aangeslipt is in een rivier, ontstaan is in de loop van de jaren, niet plotseling in een seconde opgeven kan worden. Het is een veel langduriger proces van daarbij blijven. Want het is wonderbaarlijk, zo snel als je lichaam reageert op een liefdevolle aandacht van jezelf. Ook dat hebben we al overgedragen aan specialisten. Het zou niet nodig hoeven te zijn. Zodra je liefdevol de aandacht geeft aan je lichaam, reageert dat lichaam onmiddellijk. Soms neemt de pijn toe, omdat het dan pas duidelijk wordt wat er allemaal aan de hand is. Maar meestal krijg je een relatie tot je lichaam. We zijn inderdaad nu zover dat we daarover moeten gaan praten. Over een relatie tot je lichaam. En dan wel een relatie die open is. Die niet al bepaald is door alle oordelen die je over dat lichaam hebt. Het moet zo zijn, het moet zo zijn, het moet dat kunnen, het moet dat kunnen, het moet dat kunnen. Maar gewoon dat lichaam zoals het er is. Niet als iets zonders, niet als iets slechts, niet als iets wat natuurlijk veel onbelangrijker is dan die sublieme geest, die absoluut niet zo subliem is. En dat je daar mee leeft. Dat je daar de humeuren van tegenkomt, de stemmingen van tegenkomt. En dat je dat interessant vindt. Dat die stemmingen er niet zijn om te versterken of te verzwakken. Maar dat die ontstaan zijn op zichzelf. Dat die iets zijn. Dat je daarnaar kunt luisteren. Dan verandert het al helemaal. Dan is het geen probleem meer. Dan is het iets. Ja. Ik zou hem nog maar een beetje verder doen, want hij is toch niet helemaal recht. Joep. Maar dat was duidelijk, hè? Ja. Er moest onmiddellijk wat aan gebeuren. Maar zo direct is het eigenlijk. Zoals wat Gupta daar nu overkomt. En dat we dan niet zeggen, ja, maar ik moet nog dit en dat en dat en dat doen. Dus ik blijf nu maar zitten en ik laat het water maar op me komen. Hè? Maar dat je de noodzaak ziet om op jezelf in te gaan. En dan natuurlijk niet op die idiote manier dat je jezelf zo belangrijk vindt dat je iedereen het leven zuur maakt door te vertellen wat er in je omgaat. Dat bedoel ik niet. Maar dat je echt op jezelf ingaat. Dan heb je geen medelijden. Dan weet je dat er iets heel belangrijks is. Het bevrijden kan het leven in jezelf. Leven waarvan jij een uiting bent. En waar niemand in de hele wereld echt van weet wat het is. En dat je daar zo eigenlijk altijd weer tegenover staat. Socrates heeft al eens gezegd, hoe meer iemand weet, hoe meer je weet dat je nog niets weet. En zo is het in het. Dus die gretigheid, die belangstelling voor wat wij het nietigste doen, daar komt het op aan. We hoeven ons geen zorgen te maken over wat wij belangrijk vinden. Daar geven we heus wel aandacht. Maar juist voor datgene wat onbelangrijk is. Want in die heel eenvoudige dingen kom je hele gecompliceerde dingen tegen. En dan kom je het tegen op een manier die geopend is. Die al niet bezaaid is met allerlei oordelen. Juist omdat het zo onbelangrijk is. Er zijn nog geen boeken over geschreven. Dus daar, dat is het goud. Luisteren naar de regen. Kan heel veel doen. Onbelast. Ja, behalve als je natuurlijk tegen jezelf zegt, ja, luister naar de regen, dat is onbelangrijk. En dan gaat het niet. Maar dat je dus geleidelijk aan langzamer gaat leven. Langzamer gaan leven betekent eigenlijk sneller gaan leven. Want je komt aan essenties toe. Een essentie is altijd oneindig veel meer dan één van de delen die je in je vernauwde positie ziet, die je bij elkaar optelt en denkt dat je dan de essentie hebt. Dan heb je natuurlijk niet de essentie. Dan heb je een verzameling fragmenten. Meestal stellen we ons daarmee tevreden. En het zit dus allemaal vast aan waar ik mee begonnen ben. Dat je nog moet leren ervaren. Dat je nog moet leren beleven. Ongericht. Alleen heel intens. Zodat alles open is. En natuurlijk, we zijn allemaal beperkte wezens. Maar we hoeven niet zo beperkt te zijn als we zijn. We kunnen veel wijder zijn. En dat is eigenlijk bewust worden. Heel wijd worden. Alles erin kan. En in mag. Want het wonderlijke is dat hoe wijder je wordt, hoe meer ruimte er komt. Dat is heel gek, maar dat is zo. Hoe meer ruimte, hoe relatiever alles wordt. hoe meer alles een plaats kan krijgen. En ook hoe geordender het wordt. Daar hoef jij niks voor te doen. Mensen denken altijd dat je daar iets aan moet. Daar moet je niks aan doen. Dat ordent zich vanzelf. Hoe dat tot stand komt, zul je nooit weten. Maar het gebeurt. Ordent zich. Het wordt helder. Als je hiermee aan de gang gaat, hoef je geen moeite te doen om nederig te zijn. Hoef je echt geen moeite voor te doen. Want je merkt voortdurend hoe weinig je weet. Je merkt voortdurend hoe klein het gebied is waar je in beweegt. En je hebt geleerd. Gewoon proefondervindelijk. Heb je geleerd dat je geen haast moet hebben. Dat je niet moet hunkeren naar het volgende en het volgende en het volgende. En dat je dan een reservoir wordt van onaffe dingen. En dat betekent dat het geheel onaf is. En dat het ook onaf blijft. Als je niet fundamenteel een wending neemt. En op een andere manier je aandacht geeft. Een bijverschijnsel van dat aandacht geven is dat je heel opgewekt wordt. Dat je veel vertrouwen hebt. Want je hebt gemerkt dat er zoveel voor je wordt gedaan. Zoveel. Niet door een of andere instantie. Maar door het totaal wat leven is. Dus je bent heel diep dankbaar. Dat dat zo is. Dat je dat altijd maar krijgt. Het enige wat van jou gevraagd wordt is het in ontvangst te nemen. Daar hoef je nou eens niet iets voor te doen. Je hoeft alleen maar in ontvangst te nemen. En dat doen we zelfs niet. Zijn verbaasd dat er problemen komen, mensen elkaar naar het leven staan, er honger in de wereld is, terwijl we natuurlijk met z'n allen echt nog steeds voldoende zouden kunnen produceren voor alle mensen op aarde. En dat begint dus heel, voor ons gevoel heel klein. In dat leven van jezelf. Wat zo ruim kan worden dat er steeds meer mensen in kunnen. Andere mensen, andere situaties. Als je dat niet meer tegenhoudt. Heel klein. Eigenlijk heel groot. Je gaat gebruik maken van de mogelijkheden die ieder mens krijgt. Ieder op zijn manier, in zijn omstandigheden, in zijn cultuur, in zijn land, in zijn boom enzovoort. Het is heel universeel. Het lijkt abstract, het is niet abstract. Het is heel concreet. heel dichtbij. Als je het één keer echt beseft, kun je nooit meer verloren gaan. Dan ben je van het leven. Het leven wat voortgaat er te zijn.